U kunt uw bijdrage doen via de Gift-app en na de dienst in de collectebus bij de uitgang. Van harte aanbevolen. In deze dienst zal dominee Vervoren uit Heerde ons voorgaan. We beginnen de dienst met het zingen van ons aanvangslied, gezang 305. Waar God de Heer zijn schreden zet. En dat doen we staande. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat hij begon. Er is genade en vrede voor u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond over de verborgenheid van God. En daar zingen ook de liederen van, trouwens ook al die we net gezongen hebben. Maar ook Psalm 78, en daarvan zingen we het eerste en het tweede vers. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 1 en 2 van Psalm 78. Laten we met elkaar een zegen vragen voor deze dienst. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we vandaag ook weer bij elkaar mogen komen. Dat voor de tweede keer deze zondag uw huis open stond. Dat we welkom zijn en dat we bij u mogen komen. Daar, de plek waar uw woord open gaat. Heer, daar wil ik u voor danken dat zondag na zondag uw woord open mag gaan. Maar uw woord blijft voor ons verborgen als uw geest niet zelf bij ons is. Als die ons niet leidt in onze gedachten, in onze aandacht en onze gerichtheid op u. En daarom vragen we uw zegen en uw nabijheid bij ons in deze dienst, hier in het kerkgebouw. Maar ook als we deze dienst op een andere plek meemaken, als we die later horen of zien. Heer, verbind ons met u en met elkaar. Zegen ons zo, want we hebben uw zegen nodig. En wilt u zoiets laten zien van uw liefde en uw heerlijkheid. Heer, we hebben gezongen over dat het oude woorden zijn die we door mogen geven, die het volk Israël eeuwenlang trouw bewaard heeft en doorgegeven. En dat wij als gelovigen uit de heidenen ook daar nu deel aan mogen hebben. Geef dat ook wij het op onze beurt weer doorgeven. Ook aan de volgende generaties, zoals we gezongen hebben. Belangrijk is het niet dat uw woord blijft klinken. En dat zal niet alleen maar van onze inspanningen afhangen. Maar dat is wel onze opdracht. En daarom bidden we u, geef dat dat gezegend mag worden. Dat u daar zelf bij bent. Ons de kracht voor geeft. En dat u uw kerk bewaart bij uw woord. Hier zo vragen we dat het licht waar we ook van gezongen hebben mag schijnen. In ons leven. Dat vragen we van u. Uit genade wilt u naar ons horen. Om Jezus wil. Amen. We gaan hoofdstuk 45 uit Jesaja lezen. Dat is best een lang hoofdstuk. En als je dan bedenkt dat ik maar een half vers ga gebruiken voor de preek. Dan zou dat natuurlijk kunnen lijken dat dat overbodig is. Maar ik denk dat het goed is dat u ziet waar dat halve vers wat we lezen zijn plek heeft. Jesaja 45. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volkeren onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent. Geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stuk breken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept, omwille van mijn dienaar Jacob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende. Ik ben de Heer, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende. En zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer, er is geen ander die het licht vormt en het donker schept. Die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heer die al deze dingen doet. Hemel, laat gerechtigheid neerregenen. Laat haar neerstromen uit de wolken. En laat de aarde zich openen. Laat de hemel en aarde redding voortbrengen. En ook het recht doen uit ontspruiten. Ik, de Heer, heb dit alles geschapen. Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is. Een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt. Wat ben je eigenlijk aan het maken? Of deze pot heeft niet eens oren. Wee degene die tegen zijn vader zegt, wat heb je verwekt? En tegen zijn moeder, wat hebben je barensweeën gebracht? Dit zegt de Heer, de Heilige van Israël, die Israël gevormd heeft. Wilden jullie mij ondervragen over het lot van mijn kinderen? Of mij iets voorschrijven omtrent het werk van mijn handen? Ik ben het die de aarde gemaakt en de mens op aarde schiep. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. Ik riep het sterrenleger tevoorschijn. Ik ben het die Cyrus laat komen in gerechtigheid. Steeds opnieuw baan ik voor hem de weg. Hij zal mijn stad herbouwen. Hij geeft mijn ballingen de vrijheid terug, zonder betaling of steekpenningen te eisen, zegt de Heer van de hemelse machten. Alleen de Heer is rechtvaardig en brengt redding. Dit zegt de Heer. De Egyptenaren met hun schatten, de Nubiërs met hun rijkdom en de reizige Sabeërs, ze zullen komen en jullie toebehoren. Ze komen in ketenen en volgen je. Ze buigen voor je en belijden. Bij u alleen is een God. Er is geen andere God, niet één. En voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël die redding brengt. De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schanden en worden gehoond. Ze worden samen te schande gemaakt. Maar Israël wordt door de Heer gered. Hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond. In alle eeuwigheid niet. Dit zegt de Heer. die de hemel geschapen heeft. Hij is God. Die de aarde gemaakt en gevormd heeft. En die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde. Maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer. Er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken. Ergens in een duistere oord. Ik heb Jacobs nageslacht niet gevraagd. Zoek mij in de chaos. Nee, ik ben de Heer. Al wat ik zeg is rechtvaardig. En wat ik aankondig is waarachtig. Laten de ontkomen volken zich verzamelen. Laten allen naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot de God die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Wie heeft dit van Metafaan laten horen? Wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de Heer? Buiten mij is er geen God. Alleen ik ben een rechtvaardig God. Alleen ik breng redding. Keer terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einde der aarde. Want ik ben God. Er is geen ander. Ik heb bij mijzelf gezworen. Uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal bij mij zweren. Alleen bij de Heer, zal men zeggen, is gerechtigheid en macht te vinden. Allen die zich tegen hem keren, zullen tot hem komen en beschaamd staan. Heel het nageslacht van Israël zal bij de Heer recht vinden en zich gelukkig prijzen. Tot zover onze schriftlezing, waarin het Israël duidelijk werd dat God niet alleen maar de God van Israël was, maar van deze hele aarde. Aan hem behoort het toe. En dat zegt ook het gezang wat we nu met elkaar gaan zingen. Gezang 479, 1, 2 en 4. Aan u behoort, o Heer der Heren.
Thank you.
De tekst voor de prediking is Jesaja 45, het vers 15a. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Geliefde gemeente, voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De echo van die woorden is door de hele geschiedenis, heeft die geklonken in allerlei varianten. Waar bent u, God? Door de hele christelijke geschiedenis heen is dat ook gehoord. Misschien wel het meest schrijnend in waar was u, God? In de hel van Dachau, van Auschwitz. En misschien voelen wij persoonlijk wel het meest die verschrikking als die verschrikkingen kinderen treffen. Als iemand wild rondschietend op een school of een kinderdagverblijf het leven uit jonge kinderen scheurt. Waar was God? Waarom laat hij dat toe? En ik denk dat is een vraag die je ook moet vragen in het christelijk geloof. Het is erg oppervlakkig geloof dat niets vraagt. Ongelukkigerwijs zijn er veel gelovigen die misschien vanwege van hun opvoeding er overtuigd van zijn dat je zulke vragen niet stelt. Alsof het oneerlijke vragen zijn. Zonder respect, ongepast of zelfs gevaarlijk. Het idee dat je zulke vragen stelt, opent dat de deur niet voor niet meer geloven in God. Zulke vragen, denkt men, is de doodsteek voor je geloof. Maar de mensen in de Bijbel, die stellen die vragen wel. Heel direct en botweg worden ze gesteld. Die vragen worden keer op keer gesteld in de psalmen. Moet het maar eens, nou ja, als u thuis bent in de psalmen, dan weet u daar natuurlijk alles van. Keer op keer wordt gezegd, waar bent u, God? Waar was u? En waarom luistert u niet naar mij? Waar bent u? In die kleine profetenrol, in het boekje Habakkuk, daar lezen we: hoe lang, Heer, moet ik om hulp roepen en u luistert niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom verdraagt u deze trouweloze? Zwijgt u nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij? Het zwijgen van God, de afwezigheid van God, is een groot thema in de Bijbel. En ik denk ook, en dan misschien herkent u dat wel, ook in ons leven, in het leven van een gelovige. Die vragen die Habakkuk stelt, die zijn onderdeel van de geloofsstrijd van ons allen. En ik denk als je zulke vragen niet stelt, ben je misschien gelukkig te prijzen, want dan is je geloof nog niet tot het uiterste beproefd. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Daar moet je dus goed voor ogen houden dat God niet verborgen is omdat dit vanwege ons. Nee, dit is een algemeen principe van God. Als God verborgen is, dan is hij verborgen omdat hij zichzelf verborgen houdt. Hij bedoelt ook verborgen te zijn. Het is Gods natuur om buiten onze waarnemingen te liggen. Als je kunt spreken van de natuur van God. Denk bijvoorbeeld maar eens aan wat wij belijden in de Nederlandse geloofbelijdenis, artikel 1. Er worden allerlei deugden van God genoemd. En een van die deugden is dat hij onzienlijk is. Er is een kloof tussen God en ons. Die niet overbrugd kan worden door ons of door onze waarnemingen. Of door onze inspanning. Dus als wij denken, wij spannen ons niet genoeg in. We zijn niet vroom genoeg. Of wat dan ook. We zijn te lui. Dan ligt het daar niet aan. Er zijn wel verschillende manieren om te vragen, waar is God? Waarom verbergt God zich? En de ene manier die is minachtend, vijandig. en in de ware zin van het woord goddeloos. Zoals bijvoorbeeld de smalende omstanders die tegen Jezus aan het kruis zeiden: hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als die hem tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. De mensen die die beledigingen riepen, dachten dat ze wisten wie God was. En ze wisten ook precies wat God zou doen en wat hij niet zou doen. Nou, dat is niet de goede manier om te gaan met de afwezigheid van God. Maar de andere manier, of een andere manier om dat te vragen: waar is God? Waarom verbergt God zich? Die kan ook voortkomen uit een diep geloof. Het komt daarvan, die vraag komt op, omdat je op zijn minst een gedeeltelijke kennis van God hebt. En als je dan de duisternis om je heen ziet, die hem weerstaat, dan denk je: maar dat kan toch niet? Dat is zo'n contrast. Dat loopt als een rode draad door ons denken over de verborgen God. Als je maar een ietsje pietsie gezien hebt van zijn majesteit en zijn heiligheid en rechtvaardigheid, ja, dan raakt dat je de duisternis om je heen ziet, de wanorde, de boosheid die over de aarde raast. En dat raakt je dan extra. En dat kan je dan vragen: ja, maar waarom, God, waar bent u dan? En die machten die zouden ons opzuigen als in een moeras, als God niet dat verhoede, als hij niet van plan was om zijn schepping, die inderdaad haast wel op een chaos gaat lijken door ons, als hij die niet zou hernemen. Want dat God dat doet, dat hij bevrijdend bezig is, en dat hij zijn schepping herneemt, dat is wat Jesaja viert boven alles. Want dat Bijbelvers: voorwaar, u bent de God die zich verborgen houdt, staat wel op een heel merkwaardige plek, midden in een gedeelte van extatische lof aan God. Lees niet alleen maar dit hoofdstuk wat we met nu hebben gelezen, maar je toch iets ziet van de grootheid van God. Hij is het. Hij is het die regeert. Dat is aan alles te zien. Het is een lofverheffing. Maar heel Jesaja 40 tot en met 55 is één en al extatische lofprijzing. Het is de langste en de diepste lofzang op de macht en de liefdevolle bedoelingen van God in de hele Bijbel. Lees het maar eens door. En kom maar eens onder de indruk van de grootheid, maar ook van de liefde van God, die zo dicht bij ons wil zijn, bij zijn kinderen. En toch zijn de omstandigheden waarin die hoofdstukken geschreven zijn hopeloos, gemeten tenminste naar onze maatstaven. Want het volk van God is afgevoerd naar Babel. En dat is een plek, ja, daar staan ook goden, van die kolossale godenbeelden. En die domineren alles. En het volk van God wordt gedwongen te denken dat God hen verlaten heeft. En dat hij zijn belofte vergeten is. En als je dat bedenkt, dan maakt dat die profetie van Jesaja werkelijk wonderlijk. Hij schrijft dat God niet afhankelijk is van de omstandigheden. Nee, God schept zelf zijn omstandigheden. En God is niet alleen maar verbonden aan het land en aan het volk Israël. Nee, zijn macht en zijn belofte omvatten de gehele geschapen werkelijkheid. Dat is wat Jesaja ons hier laat zien. Toen de ramp met de MH17 herdacht werd in een kerkdienst, kon je ook allerlei geluiden horen van: dit is al niet de plek om dit te doen. Waarom niet? Nou, was de vraag: waar was God? Waar was hij toen dit gebeurde, toen het toestel uit de lucht werd gehaald? Ja, daar is geen antwoord op. We weten niet waarom op dat moment God afwezig leek. Maar wat we wel weten is dat toen de mensen in hun geloof het verdriet deelden met elkaar, dat God daarin aanwezig was. Bij die mensen is toen een klein licht ontstoken in de duisternis van hun diepe verdriet. Ze waren niet alleen. Er was iets, of liever gezegd, er was iemand die zichtbaar werd in de gemeenschappen die God vertrouwde, zelfs op het moment dat hij zich verborgen hield. Het lijkt zo onbegrijpelijk, maar God leeft in het geloof en vertrouwen van zijn volk. En het feit dat God zich verbergt, te midden van dat hij zichzelf bekend maakt, dat is gek genoeg een getuigenis van zijn werkelijkheid. Aanwezigheid in de verborgenheid. Dat is het onderwerp van zijn zelfopenbaring. Ik zei het al, God is niet verborgen omdat wij te stom zijn om hem te ontdekken, of te lui, of niet geestelijk genoeg, niet spiritueel genoeg. Als wij dat maar zo zijn, dan ontdekken we hem wel. Nee, hij verbergt zichzelf voor zijn eigen redenen. En als dat niet zo was, dan hield God op God te zijn. God zou dan niet meer zijn dan een projectie van onze religieuze ideeën en van onze vrome wensen. Er zijn hier nu vanavond niet zoveel jongeren, maar misschien kijken ze wel mee of later. Maar ik denk dat onze jongeren vooral in deze tijd het erg moeilijk hebben met geloven. En veel van onze jongeren die stellen ook de vraag, waar is de God dan? Waarom zien we hem niet? En hoe weet ik dan dat hij er is? En dan denk ik dat het goed is dat als je kinderen zijn toevertrouwd, als ouders of als catecheet of clubleiding, dat je niet zegt dat ze die vragen niet mogen stellen. Dat ze met die vragen ook bij jou terecht kunnen. En dat je dat bespreekbaar maakt. Thuis, catechisatie en club. Ik heb in de Heerde ook twee jonge mensen gehad. Die hebben gebeden, Heer, laat iets van u zien. Ik wil graag in u geloven. Net als mijn ouders. Maar ik vind het zo moeilijk. En ze zagen God niet. Maar dan vertelt ze dan dat het bij God hoort. Het past bij God dat hij zich verbergt. Omdat hij zo heel anders is dan wij ons voorstellen. Maar dat betekent niet dat hij niet dichter bij ons en bij onze kinderen wil zijn. En dat hij ook als een vader voor hen wil zijn. En ik denk, het is een vraag van alle leeftijden. Dus ik kan ook aan u zeggen van, misschien is God wel een groot raadsel voor u. Ja, maar zo is God niet. Je kunt God beter zien als een geheim. En weet u wat het verschil is? Nou, een raadsel, dat wil je oplossen. En in de meeste gevallen kun je een raadsel oplossen. En dan is het allemaal duidelijk. Er is geen raadselachtigheid meer over. Als je bidt, net zoals wat die twee jonge mensen die ik net zei, dat deden. Heer, maak u aan mij bekend. Ja, dan ben je nog steeds bezig een raadsel op te lossen. Maar God is geen raadsel. God is een geheim, een geheimenis. En dat mag je ook onderzoeken. Maar dan zul je ontdekken dat het geheim steeds groter wordt naarmate je het beter leert kennen. God verbergt zichzelf van ons omdat hij God is. En God openbaart zich aan ons omdat hij liefde is. En dat is een geheim. Als je daarmee bezig bent, dan kan je daar steeds meer over verwonderen. En het wordt alleen maar groter als je er meer in verdiept. En dat brengt ons steeds meer tot aanbidding en prijzen van de Heer, die ons verstand te boven gaat. Wij zouden hem nooit kunnen zien en kunnen bevatten. Daar is God veel te groot voor. Een geheim dat steeds groter wordt naarmate je er meer ontdekt. Ja, dat kan weinig logisch lijken. Maar soms moet je je als gelovige tevreden stellen met zo'n schijnbare tegenstelling. En God kennen kennen, dat kunnen wij in zijn Zoon, Jezus Christus. Waar wij zijn onvoorwaardelijke liefde hebben kunnen zien tot de laatste druppel van Gods eigen bloed. In het kruis en in de opstanding van zijn Zoon heeft God alles gegeven wat we nodig hebben om te leven, ook met die schijnbare afwezigheid. En ook met alle verschrikkingen die dat geeft. Ja, die verschrikkingen, ik denk niemand heeft dat ooit zo ervaren als Jezus Christus, de Zoon van God zelf. In de 3 uur durende duisternis aan het kruis riep hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Calvijn zegt, als wij belijden van nedergedaald tot helle, dan was dat op dat moment, in die 3 uur durende duisternis, dat hij God volkomen kwijt was. Dat hij ook kon zeggen van: Heer, waar bent u? Waar bent u voor mij? Hij ervaarde de afwezigheid van God, zijn Vader notabene, zoals niemand anders dat ooit heeft ervaren. Zelfs niet in de meest verschrikkelijke omstandigheden. En hij ervaarde dat voor ons allen, in onze plaats. De Zoon van God onderging de tegengestelde richting die wij mogen gaan. Hij kwam uit het licht en daalde af in de duisternis, om zelf het licht te zijn van de duisternis. En voor ons is zoveel duister van wat er gebeurt in deze wereld, om ons heen, in ons eigen leven. Maar wij mogen in hem het licht zien. Het licht van onze toekomst ook. Een toekomst waarin God niet meer verborgen zal zijn, maar waarin we hem zullen zien. De stilte en de afwezigheid van God, die daalde af op het kruis op Goede Vrijdag. En in de morgen van de derde dag rees de zon over het lege graf. En als dat voor ons werkelijkheid is, als we met hem zijn verbonden, als we met hem zijn gestorven en opgestaan in een nieuw leven, dan mogen we ook weten: hij laat ons nooit alleen en hij zal ons nooit verlaten. Amen. We zingen nu met elkaar van Gezang 75, het eerste en het derde vers.
Zullen we danken en bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Uw woord dat ons altijd weer aanspoort en aanspreekt. En dat ook kan schuren als we kijken naar ons eigen leven. Soms bent u verborgen voor ons. Soms ervaren wij u als verborgen. Heer, vuur ons aan. Maak ons blijvende zoekers, zoekers naar u. Wat u belooft als een geheimenis, dat u zich altijd wilt laten vinden. Dank u wel dat u als een licht voor ons uit wilt gaan. En Heer, als we het zelf niet zien, geef dat we mensen in onze gemeenschap hebben die het ons aanzeggen. Als het bewolkt is, als we naar beneden kijken, niet omhoog, wilt u ons geloof geven. Dank u wel dat u ook voor ons ongeloof gestorven bent, Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. Geef dat we ons veilig mogen weten bij u. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons zegenen? Als we nu de nieuwe week weer in mogen gaan, dank u wel voor alles wat u ons deze week, deze dag ook heeft gegeven. In uw woord, door met uw geest hier te zijn, wilt u met ons meegaan. Geef ons moed, zin en vreugde om achter u aan te gaan, telkens opnieuw. U gaat met ons mee in alle dingen. Geef ons alstublieft vertrouwen op uw belofte en hoor ons als wij samen tot u bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen de gezongen geloofsbelijdenis uit Hemelhoog 523. En als u dat kunt, dan mag u daarbij gaan staan.
Thank you.
Ja, nou had ik een moment van collecte, maar dat is bij de uitgang, geloof ik, hè? Ja, nou, dan mag u zo meteen uw gave geven. Dat ook heel belangrijk is dat je iets van dankbaarheid aan God weer kunt laten zien, ook in uw gave. En dan heb je toch nog wel een slotlied, Psalm 139, lied van heel dicht, dat God eigenlijk toch heel dichtbij is, ook al zie je hem niet, maar eigenlijk kan je niet aan hem ontsnappen. Zo groot is hij dat waar wij ook gaan, hij er is. Als de verborgene aanwezig, maar niet minder is hij aanwezig in ons leven. Van Psalm 139 zingen we vers 3 en vers 8. Ga dan heen met u dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook tot zegen te zijn. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.